Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Ach, 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 wat had ik het graag gezien. FC Utrecht tegen Ajax in de storm. Eindelijk een vervolg op die mythische mistwedstrijd en dus eindelijk een nieuw verhaal voor Sjaak Zwart om te vertellen. Wist u trouwens dat hij toen bijna van het veld gelopen is omdat hij dacht dat het al rust was? Nou ja, dit geheel terzijde. 12:15, de aftrap. En de wind die vanaf het eerste fluitsignaal het spel overneemt en de wedstrijd volledig op zijn kop zet. Zoals alleen een sneeuwbui tijdens een schaatstoernooi op buitenijs dat kan doen. Alle ingrediënten lagen gisteren op de groene snijplank van de Eredivisie. Er was een hoop gedoe vooraf. De term monsterstorm werd geïntroduceerd. Code Oranje was afgegeven door het Nationaal Comité Weerswaarschuwingen. En Diana Woei had op speciaal verzoek VAR-dienst. Maar helaas, afgelast. Afgelast. De legendarische windwedstrijd werd ons op brute wijze afgenomen, van de kalender gerukt. En natuurlijk, ik snap heus wel dat de veiligheid van iedereen in het stadion een serieuze overweging verdient. Maar oh, wat is het eeuwig zonde dat we dit spektakelstuk niet hebben kunnen beleven. Wilt u nog weten wat de uitslag was? FC Utrecht won met 5-4. Bij rust 4-1 achter. Tweede helft, wint je mee. Ondanks die vreselijke storm zijn hier de duiders van de dag. Columnist Sjoerd Bossou, onze PSV-man Maarten Wijvels, Ajax-watcher Freek Jansen. Mijn naam is Heerde van Warmerdam en u luistert naar weer een nieuwe AD Voetbal Podcast. Maandag 10 februari. Heerde, goedemorgen.
Als jij zegt mijn naam is Heerde van Warmerdam, moet ik aan Promenade denken.
Ja, van ik tegenwoordig ook.
Ja, jammer. Maar het klinkt nog steeds goed. Ja.
Toch jammer.
Een soort promenade wat we hier doen. Natuurlijk.
Wanneer halen we dit in?
Ja, dat is een hele goede vraag. Jan Bluizen van de KNVB, die slaapt al een paar nachten niet. Die zegt het niet hardop, maar die gaat stiekem denk ik wel met een Getafe shirtje voor de tv zitten hoor. Want misschien zit hij tegen een burn-out aan.
Weet je wat misschien een oplossing is? Gooi er nou eens een speelronde uit. Ajax, RKC, die op elk willekeurig moment, die kun je op donderdagmorgen ook inhalen. Niemand die er wakker van ligt. En dan schuif je deze wedstrijd er gewoon in dat weekend waar je wedstrijd dun weghaalt. Snap je?
Ja.
Omdat die makkelijker in te halen zijn.
Ajax op maandagavond natuurlijk niet in te plannen.
Precies. Ja. Dus ik denk dat zou eens een revolutionair idee zijn.
Ja, maar dan ga je dus een beetje voor de burgemeester zitten denken. Ja. Het voetbal moet toch centraal staan?
Nou nee, maar dit wordt natuurlijk inderdaad weer een probleem. Dan ga je ergens, spelen dat het eigenlijk niemand uitkomt. En dit zou veel makkelijker zijn.
Feitelijk is het zo inderdaad, als Ajax
ik vind het een hele slimme opmerking.
Finale van de Europa League haalt, nou, die kans die acht je nu klein gezien de vorm. Maar stel dat gebeurt en ze halen de finale van de beker, dan kan het ook niet gepland worden voor het einde van het seizoen. Dus zo vast zitten ze al.
Ja, maar de oplossing wordt waarschijnlijk vrijdagmaandag.
Ja. Na het interlandweekend, dat is het enige moment nog.
Ja, dus dat ze één wedstrijd op vrijdag plannen, op vrijdag zetten en de andere op maandag.
En dan moeten ze die donderdag daarna gelijk voor de Europa League weer.
Ja. Maar ik heb altijd geleerd dat het veel lekkerder is om wedstrijden te voetballen dan te moeten trainen alle spelers. Te wachten. Het is toch
wel met fitte selecties. Alleen als je zoals Ajax gisteren toch een hele volle ziekenboeg hebt, dan is het wel prettig om te zien dat zo'n wedstrijd niet doorgaat. Hè?
Overigens geloof ik niet zo in de theorie dat de KNVB deze wedstrijd heeft gestaakt in het belang van de Amsterdamse voetbalclub Ajax.
Ik wou er al over beginnen.
Die theorie werd vaak gedropt, maar dat is natuurlijk de grootste lariekoek die er is. Die Jan Bluizen.
Tuurlijk.
Dat is een VVV-supporter.
Ja,
NEC.
Die is voor NEC, maar ja. die zit hier natuurlijk totaal niet op te wachten. Want die weet begon niet hoe die het op moet lossen.
Dus de mooie termen dan voor de camera waar je niet moet uitleggen, dat is niet te doen. Nee, maar dat...
Maar het kwam ze wel goed uit, zo is het ook. Ja. Maar ja, zo gaan die dingen.
En achteraf nu de discussie of het wel of niet terecht is. Hoor, laten we daar alsjeblieft niet geen woorden van maken. Je hebt allemaal experts, deskundigen die ervoor doorgestudeerd hebben. En die zagen allemaal aankomen dat het een storm zou worden. Nou, maar, dan is het terecht dat het eruit wordt gegooid.
Maar als je gewoon, bij Fortuna ook.
Ja, maar als je gewoon amateurvoetbal speelt... Ik speel toevallig bij een club waar het gewoon altijd waait. Het is verschrikkelijk.
Ja.
Het is verschrikkelijk. Ja. Het is helemaal niet leuk, want je kunt geen aanval opzetten of je zit weer van godverdomme.
Met wind
weer.
Is het ergste. Je hebt liever hagel, regen, sneeuw, het wordt alles namelijk, dan wind.
Ja, heel veel kans dat het gewoon 0-0 wordt. Omdat het gewoon niet te doen is om...
Valt gewoon niet te voetballen.
Nee, en dat ligt er natuurlijk een beetje aan hoe de wind staat. Maar in dit geval denk ik zo'n storm, Dat gaat alle kanten op.
En je zag die beelden van Millwall, was dat toch? In Engeland, dat ze een corner wilden nemen. Dat het er gewoon minutenlang duurt, want die bal heet het. Ja, dan kun je wel leuk willen voetballen, maar dat gaat nergens over.
Nou.
Maar wel een mooie intro van je, hoor. Want dat willen we niet zo'n afdoen natuurlijk.
Oh nee, dan mag je ook alles aan afdoen, hoor.
Maar wat is eigenlijk de beroemdste windwedstrijd die ooit gespeeld is?
Ja, ik heb daar gisteren over na zitten, denk ik. Nou,
je hebt wel grappige fragmenten gehad van keepers die de bal niet uit de 16 krijgen en zo. Ja. Dat je tegen de wind intrapt en dat hij terug de 16 inwaait. Dat heb je ook wel vaak gehad. Maar niet echt een legendarische windwedstrijd.
Ja, maar dat zegt het waarschijnlijk al.
Ja, het is dus niet te doen.
Ja.
Goed, stelling 1. Frenkie de Jong heeft de verkeerde keuze gemaakt door bij Barcelona te gaan voetballen.
Dat is wel een heel interessante. Ja. Dat vind ik nou wel een goede stelling. Complimenten daarvoor.
Ja. Hoe kom je eraan? Die heb je ergens afgekeken? Of heb je die zelf...
Drink wat van me. De gin tonic bar is zo dadelijk.
Nee, maar dat vind ik een goed punt.
Vertel.
Nou, het zou, kijk, hij was gisteren geweldig. Vooral die goal was fantastisch. En hij gaat het daar heus wel redden. Denk ik zo. Vermoed ik zo. Maar Barcelona is wel een heel interessante kwestie op dit moment. Als je die club nou vanuit een wat breder perspectief beschouwt. En we hebben dat ook wel eens gedaan toen het ging over Ronald Koeman. Of die wel of niet trainer moest worden. Barcelona komt de komende jaren in een hele moeilijke periode, denk ik. Die hebben een geweldige glorietijd gehad de afgelopen... Nou, hoe lang duurt het dan wel niet? 10, 15 jaar misschien wel.
Ja, sowieso, ja.
En die komen nu op een kruispunt waarop Messi waarschijnlijk binnen nu en 2-3 jaar moet worden afgevloeid. Nou, misschien. Ze hebben al afscheid genomen van een heleboel spelers. Ze hebben heel veel geld uitgegeven de afgelopen 5 jaar op de transfermarkt. Er is politieke onrust. De identiteit die ze altijd hadden, hè, met de tiki-taka, dat wordt ook steeds moeilijker. Dat zie je bijna iedere week. Dus of Barcelona zeg maar de komende 5 jaar nog zo dominant is in Europa als dat ze de afgelopen 10 jaar waren, dat kun je inderdaad wel echt afvragen. En alle jubel over Frenkie die naar Barcelona ging, die snap ik uit voor romantisch oogpunt helemaal, hoor. Want Nederlander bij Barcelona spreekt tot de verbeelding. En daar houden we allemaal van dat soort dwarsverbanden. Maar ja, of het sportief de juiste keuze is, nou, dat vraag ik me eerlijk gezegd wel af. Het is gewoon een heel moeizaam voetballend elftal, nu al. En ik weet niet zeker of dat de komende jaren nou heel snel omdraait.
Even door op wat je zegt. Is Messi een breuk aan het forceren?
Ja, het is natuurlijk moeilijk om het van afstand
te begint dus al langzaamaan te zeggen, maar te lijken.
Ja, het is natuurlijk wel zo dat hij inderdaad, nou, wat Sjoerd zegt, hij loopt op zijn eind. Dus dat is natuurlijk, heeft alles bepaald daar. Ja, wat wil hij nog, wat kan hij nog, wat doet Barcelona dan? Maar ik denk alleen wel, het zou voor Barcelona ook weer mogelijkheden kunnen geven. Zoals PSV ooit, Ruud Gullit verloor in... in 87, dat iedereen dacht, hoe moet dat? En een jaar later wonnen ze de Europa Cup 1. Omdat ze dat elftal vervolgens zo gingen inrichten dat elftal veel beter werd. En ja, nu hebben ze jongens Griezmann. Dat is toch een geweldige speler eigenlijk. Stel dat je daar nou eens 4 Griezmanns probeert te verzamelen. In plaats van 1 Messi die dan toch wel heel bepalend is. Nou ja, misschien zouden ze dat gewoon moeten durven. Om weer een toekomst te creëren. Want zoals het nu gaat, loopt het op zijn eind.
Ja. Ja, ik sta er toch iets anders in, hoor, dan Sjoe. Ik denk dat je kunt ook omdraaien dat het wel een goede keuze is. In die zin, je weet dat inderdaad, er gaat een metamorfose plaatsvinden. Dat team is duidelijk, dat zijn we het al over eens. En juist daar, in dat opzicht, kan Frenkie de Jong een bepaalde rol naar zich toe trekken. Dat hij daar voor de komende, zeg, 5 jaar gewoon echt de belangrijke regisseur wordt. Want ze hebben natuurlijk over Busquets. Je kunt ook, zoals ze bijvoorbeeld bij Ajax heel veel doen, spelers eerst even laten wennen. En zo kun je dat bij Frenkie de Jong natuurlijk ook een beetje dit seizoen beschouwen. Kijk, Matthijs Ligt heeft gigantisch veel problemen gehad in Italië om daar alles omheen te wennen. Nou, we kunnen van Frenkie de Jong natuurlijk stellen dat hij ook wel eens wedstrijden heeft gehad dat hij wat minder speelt. Maar die heeft ook heel veel wedstrijden al wel gehad waarin hij wel zijn stempel drukt. Hij heeft volgens mij de meeste minuten achter zijn naam van iedereen staan. Voor een eerste jaar op het niveau van Barcelona in een Spaanse competitie. Ja, dan denk ik dat je daar eigenlijk alleen maar tevreden over kan zijn. En dat hij inderdaad niet op zijn...
Maar dat is iets anders.
Favoriete positie speelt. Ja, maar daarom denk ik, zet het naast andere keuzes die hij had kunnen maken. Bijvoorbeeld, op het eind was natuurlijk Manchester City, Paris Saint-Germain, Barcelona. Die 3 waren natuurlijk het meest. Nou, als je kijkt wat voor jaar City draait, bijvoorbeeld in de Premier League. Ja, had Frenkie de Jong, was hij daar in een beter elftal gekomen? Weet ik niet. Bij Paris Saint-Germain in de Franse competitie Ik heb het gevoel dat de Spaanse competitie voor technische voetballers eerder het Walhalla is, waar je je kwaliteiten kwijt kan, dan dat je in de Franse competitie dus toch vooral heel veel fysiek sterke Afrikanen een beetje moet lopen beuken. Dus op dat vlak denk ik van dat het niet eens zo heel erg... Tuurlijk is het lekker als je in een draaiend team komt en Barcelona van 3 jaar geleden, waarin je elke wedstrijd wint. En ik dacht, daar ben ik helemaal mee eens. Alleen gezien de keuzes en gezien de toekomst, denk ik dat hij ook maar zomaar in het nieuwe elftal, wat Maarten schetst, misschien wel de belangrijkste pion kan zijn.
Ja, maar toch, kijk, ik snap, ik zeg ook, betwist ook niet dat Frenkie de Jong bij Barcelona past. En ik betwist ook niet, ik denk dat hij het ook wel gaat redden, dat hij ook gewoon een belangrijke speler wordt in de komende jaren. Alleen ik maak me een beetje zorgen over de club. Het kan zomaar zijn, kijk, we weten nog dat al die Nederlanders bij Real Madrid speelden. Een aantal jaar geleden. Vonden we allemaal schitterend met Robben en Van Nistelrooy en Van der Vaart, noem maar op. Maar dat was echt een hele slechte periode uit de clubgeschiedenis van Real Madrid. Dat was een hele lange race zonder successen. Dat is pas later weer omgedraaid toen Ronaldo binnenkwam waaien en het een succesvol elftal werd dat Champions League won. Kijk, dat is een beetje mijn kanttekening die ik plaats. Het zou zomaar kunnen dat Barcelona wel even weer 3 jaar nodig heeft om weer echt aan de Europese top te komen. En dan kan Frenkie de Jong een heel bepalende speler worden. Maar dan is hij niet een speler voor de eeuwigheid, zoals hij dat zou kunnen zijn in een succesvol team. En dat is een beetje... Niemand zegt dat hij het niet redt, denk ik. Maar Barcelona in brede perspectief... Ja. Ik moet het nog zien. Ja. En het is mooi hoor, wat Maarten zegt. Zo moet je het denk ik ook doen, maar dat is moeilijk hoor. Cruijff stopte bij Ajax ging weg bij Ajax in 73, denk ik. Ja, hoe lang heeft dat wel niet geduurd? Ja. Voordat je daar bovenop bent.
Ja, het is alleen... Gisteren speelde Bayern München ook. En dan zie je Alphonso Davies hier aan spelen op de linkerkant. Heeft eigenlijk nog nooit iemand van gehoord op dit seizoen. En een speler, jongen, echt geweldig. En Barcelona, nou ja, haal 4... Gewoon in het spoor van Frenkie en Griezmann. Haal er 4. En dat loopt wel weer. Ja,
maar hoeveel spelers hebben zij wel niet gekocht voor tientallen miljoen euro's?
Goed, maar dat komt ook omdat toch die Messi-factor daar in dat... Ik bedoel, wij weten... Ja, we kunnen hier praten. We weten natuurlijk niet precies. Maar dat Messi ook wel toch wel invloed heeft op wie daar komt. En wie in het pulletje past. En Suarez mag blijven, want het is zijn vriend. En andere spits is weer moeilijk. Maar als dat een beetje weg is, die invloedfactor... Ja, dan kun je misschien ook met een bredere blik naar spelers kijken. En dan weet je het maar weer niet. Ja, maar het is wel misschien wel de meest interessante club in Europa. Wat dat betreft.
Ja. Toch nog even over Messi met het forceren van de breuk. Denk je dat dat zo is?
Ja, vind ik echt heel lastig hoor. Wij kunnen dat hier vanuit... Het is gewoon heel moeilijk voor ons, omdat...
Jongens, we duiden echt alles. Jawel, dit kunnen we ook.
We kunnen hier vanuit Rotterdam wel een beetje de wijsneus gaan uithangen wat daar allemaal met Barcelona en de kamertjes gebeurt. Maar dat weet je.
Zie je hem bij City spelen?
Ik zou horen gisteren de optie van zie je hem bij Juventus spelen. Messi en Ronaldo in één team.
Ah, willen ze waarschijnlijk nog een keer. Hè?
Als dat ooit inderdaad dan gebeurt. Ja, dat zou het wel helemaal afmaken, dit tijdperk. Want dit is natuurlijk wel geschiedenis in, denk ik, afgelopen 15 jaar als het tijdperk van Messi en Ronaldo.
Ja.
Ja, als je dat toch nog 2 jaar samen... Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Hè, met penalties, vrije trap, hoe zou dat dan...
Ja, dat zou een mooi verhaal zijn.
Maar weet je, dat is ook... Dat moet Juventus eigenlijk doen. Want dat maakt... Ja, maar voor de hele Serie A, jongen. Dat geeft zo'n geweldige boost voor die competitie. Dan maakt het niet eens uit of ze top zijn. Gewoon doen. Dat je dat inderdaad als einde van het tijdperk...
Ja, moet ook nog terug naar Newell's Old Boys, hè? Messi.
Ook nog.
Ja, maar dat kan op je 40ste ook nog.
Ja, dat kan.
Ja, dat kan. Ja. Het nieuwe wielerjaar staat voor de deur en Thomas Dekker, Thijs Zonneveld en ik staan te trappelen om je het seizoen door te loodsen. In het wiel is er dit seizoen iedere week met vooruitblikken, terugblikken en soms gewoon ouderwets geouweneel. Met spraakmakende gasten en op unieke locaties. In het wiel is dé wielerpodcast die je dit jaar wilt volgen. Goed, stelling 2. De aanpak van de KNVB tegen racisme is het begin van de definitieve oplossing.
Vind je dit heel interessant?
Zullen we deze stelling gewoon even...
Nee, ik vind het wel interessant.
Okay. Je begon zo goed met de stelling. Nee.
Als jullie het er niet mee eens zijn, mag je dat gewoon zeggen.
Ja, maar het is wel een
sidestep. We gaan niet quasi de podcast stilleggen.
Nee, dat is waar. En we moeten hier ook niet
meneer Van Warmerdam aan te vallen hier, Jansen.
Nee, dat is ook waar. We allemaal de simpele voetbalmensen uithangen dan we over niets anders dan voetballen mening hebben.
Toch dus wel even over...
Sjoerd, geef jij maar even je mening namens ons.
Ik vind het te groot namelijk.
Om te stappen.
Ik sluit me wel een beetje aan bij wat Maarten nu zegt. Dit is een hartstikke goede campagne. En het is goed dat de overheid de KNVB steunt daarin. Want de KNVB, mensen denken dat die een oneindige macht hebben. Maar dan moet je niet in vergissen. Ze hadden die steun van die overheid daarin nodig om daar een beetje een serieus plan van te maken. Want je moet steun krijgen als het gaat om stadionverboden en juridische regeltjes. Maar... Dus dat vind ik goed. Het is goed dat er de schouders onder wordt gezet. Daar kan niemand op tegen zijn natuurlijk. En je moet het probleem in het ook helemaal niet onderschatten. Maar het is zo'n groot thema. Racisme is gewoon overal in de maatschappij. En stel je alleen de vraag, waar is het racismeprobleem, zonder het te bagatelliseren, waar is het racismeprobleem groter? In het voetbal of op social media? Nou, ik denk dat de vraag stellen dat beantwoorden is. Als je ziet wat er op social media allemaal voorbij komt. Nou, dat is oneindig veel groter dan wat je op de gemiddelde amateurvelden ziet. En daarmee, nogmaals, ik bagatelliseer het probleem niet. Maar dat geeft maar aan hoe groot en hoe diep geworteld het probleem van racisme in de hele maatschappij is. En voetbal is daar gewoon een afspiegeling of een uitvergroting van.
Ja, de reden dat ik de stelling hier even in deze samenstelling neerleg, is omdat we een aantal podcasten geleden ook hebben gesproken over, is er nou daadwerkelijk een rol voor de KNVB? Moet de KNVB een voortrekkersrol vervullen in het beginnen met een soort van oplossing van dit probleem?
Ja, natuurlijk moeten ze een voortrekkersrol spelen. Alleen
dat was toen niet, hè?
Nee,
de mening was toen anders.
Nee, dat was niet anders. Ik zeg alleen, ik maak alleen de kanttekening daarbij, dat de macht van de KNVB en de invloed van de KNVB op dat soort zaken enorm wordt overschat.
Ja, zeker.
En ik vind het hartstikke goed, ze moeten dat doen. En ze zeggen ook terecht, we moeten ook naar onze eigen organisatie kijken.
Wit.
Dus eigenlijk een te blanke, zeggen ze zelf, organisatie. Je moet zelfs naar trainersopleidingen kijken. Het is eigenlijk wel opvallend dat voetballers, dat je die in alle kleuren en soorten hebt in het topvoetbal. En trainers relatief weinig. Nou, dat is misschien best iets waar je een keer naar kan kijken. Maar de KNVB is geen overheid. Dat is een beetje mijn punt. Dat wordt ook wel eens gedacht. Dan zijn er vechtpartijen geweest in het amateurvoetbal. En dan roept er weer iemand van, ja, je moet de KNVB iets tegen doen. Alsof als er vandaag te veel aanrijdingen zijn op de weg, dat de ANWB dan moet ingrijpen. Ja. Dat is zo'n bullshit. Daar verzet ik me altijd wel een beetje tegen die mechanismen. Ik denk van, ja, de KNVB is ook maar gewoon een bond. Het is niet een soort totaalmacht of zo. Nee. Dat.
Ja, ik sluit mee maar.
Dat was van tevoren al duidelijk.
Ja, dat klinkt heel makkelijk. Nee, maar
als het thema te groot wordt, dan houden we
daar kan je heel snel op, hoor.
Zo snel door de kant op de bek van de inschuivende liepen.
Als het niet over de halfspelers gaat, dan hoor je mij niet.
De hongersnood in Afrika. Zullen we ook een stelling... Ja.
Dan moet de KNVB... Nou, maar daar kan de KNVB dus wel eens
iets wat doen. Dat kan de KNVB.
Nee, maar dat klinkt... Maar zo, ja.
Ja, nee. Goed. Ik weet genoeg. Als de hongersnood in Afrika erbij komt, dan gaan we naar stelling 3. Zeg alle afspraken af, breng je kinderen naar de buurvrouw en verwen jezelf met een midweekje heerlijk bekervoetbal. Zeker. Is dat een goed advies, ja of nee?
Absoluut.
Ja?
Die vorige bekerronde vond ik ook echt top. Ja, nee, als je kijkt dat zelfs een simpel wedstrijdje als Ajax-Spakenburg uitverkocht is met echt een grote sfeer en er gebeurt van alles. En Ajax geeft ook gewoon 9 toe te gas. Waar ze een paar jaar geleden dat soort wedstrijdjes met 3-1 wonnen en ze vond het wel best. Naar NAC-PSV heb ik toen helemaal gekeken. Dat was ook echt een bekerpot om van te genieten. Nou ja, en er zijn gewoon heel veel goede en leuke clubs nog over. Dus als je ziet wat je komende dagen gaat krijgen. Vitesse-Ajax. Ajax heeft het echt vaak lastig bij Vitesse. Begin van het seizoen al gelijk gespeeld. Vitesse wat minder in vorm. Maar goed, Ajax is ook zoekende. Je ziet daar wel... Beker is echt wel weer... Voor mijn gevoel, na een paar jaar een wat meer troostprijsje. Heb je ook het gevoel dat Beker wat meer prijs is. Omdat het geeft nu ook direct toegang tot het hoofdtoernooi. Nou, dat scheelt voor clubs zoveel. Alleen al die hele vakanties, voorbereiding, waar het nu allemaal over gaat. Dat je gewoon een normale voorbereiding kan draaien. In de groepsfase, dat je tot de winterstop Europees voetbal hebt. Dat zijn allemaal gegevens die tot voor kort was het normaal voor Nederland. Toen werd het dit allemaal speciaal. Nou, nu is het gewoon echt een vastheid die je kan pakken.
Dus we hijsen Jan Bluizen in deze wip het schild.
Het enige
met zijn tennisschema.
Niet helemaal. Nee. Jan heeft één fout gemaakt. Jan heeft één fout gemaakt. Tennisschema.
Oh, toch wel.
Nee, want dat is natuurlijk... Ja,
nee, goed, ja, maar daar heb je deze leuke wedstrijden door.
Nee, het is geen plaatsing geweest. Het is gewoon ja, random loting geweest.
Ja, oké, maar ik bedoel te zeggen, van je had nu ook, ik zeg maar wat, Go Ahead Eagles.
Utrecht, maar die heb je nu nog
ja,
steeds.
Nee, maar Go Ahead Eagles, Ajax Go Ahead. Dat was toch geen reet aan geweest?
Ja, maar nee, okay. Dan hadden we het tennisschema er ook gekund.
Maar
het gaat erom.
Maar het is niet gebeurd.
Nee, maar
zou het toeval zijn, je moet naar dat tennisschema eens kijken...
Nee,
hoe dat zou helemaal belachelijk zijn.
Nee, maar ik zeg niet dat met kouwe... Maar het is wel... Het zit zo in elkaar dat allemaal elkaar wel laat ik zeggen, de wedstrijden die eruit komen nu... Nou, dat past allemaal wel.
Nee, joh. Maar het was gewoon AZ-PSV geweest. Anders was het gewoon AZ-PSV geweest.
Ja, dat was toch ook prima geweest?
Jawel, dat was prima geweest. Maar als het aan de
KNVB had gelegen... Er komt geen Ajax-PSV uit voordien of geen Ajax-Feyenoord.
KNVB was gelegen, was de AZ-PSV eerder een halve finale geweest in de kwartfinale. Dus als zij dit echt al helemaal hadden gestuurd, was dat anders. Nee, daar geloof ik absoluut niet in. Want
bij
Fox gooien ze die ballen in de kom en ze moeten
eruit. Dat zal wel. Ja, maar
de hele romantiek van het bekertoernooi, daar toon je aan. Want het is, het bekertoernooi is een primair voor de clubs onder de top 3. Ja. Want die hangen daar heel erg aan. Die dromen van die Kuip en terecht. De plekken 4 tot en met de keukenkampioendivisie. Daar gaat het bekertoernooi het meest om. En voor die clubs is dit tennisschema echt een drama. Want stel nou dat je Fortuna ligt er nu uit. Je kunt NAC als voorbeeld noemen, je kunt Vitesse als voorbeeld noemen. Die clubs die loten dan. En die loten dan in dit geval loot NAC tegen PSV. Nou, normaal gesproken zou je zeggen, die winnen van PSV. Eén grote Polonaise, een groot feest en dromen van de Kuip. Ja. Die moeten hierna naar AZ. Ja. Daarna moeten ze tegen Ajax.
Naar Feyenoord.
En dan komen ze in de finale tegen Ajax. Dus je weet eigenlijk, op het moment dat je die wedstrijd gewonnen hebt...
Precies.
Weet je al, het is een leuk feestje. Maar no way dat wij de finale
gaan op tijd naar huis.
Ja. Terwijl de romantiek van de bekervoetbal is juist... dat je zo'n wedstrijd gewonnen hebt. En dat je dan kan hopen dat je daarna tegen Spakenburg moet. Ik noem maar iets. En dat is helemaal weg.
Ja. Dus het is gewoon een hele vervelende week.
Ja. Het schema is vervelend. De wedstrijden zelf zijn mooi. Maar het schema... Ja, het slaat gewoon helemaal nergens. Precies wat je zegt. NAC wist al gelijk met die loting van... Dit wordt zwaar. Ja, nee, dat,
Fortuna had het hetzelfde gehad. Fortuna, stel dat die van Feyenoord hadden gewonnen.
Uit naar Heerenveen.
Nou, maar dus is mijn punt eigenlijk... Dus komt het voor de KNVB geweldig uit. Dat Ajax Feyenoord nog geen wedstrijd is in de kwartfinale. En ook niet in de achtste. En
dat
bedoel ik te zeggen. Nee, dat komt wel heel mooi uit.
Stel dat Vitesse komende woensdag van Ajax wint. En Ajax uitschakelt. Wat totaal niet ondenkbaar is. Hè? Dan kan de KNVB ook zeggen. Dan is dat die linker helft. Dat wordt in één keer een helft met Go Ahead Eagles tegen Vitesse. En wat is een andere? In ieder geval,
Maar dan is het als scenario... Uiteraard kan dat, maar het komt nu wel. Het is mooi in evenwicht zo.
Door dit tennisschema weten we nu al dat Ajax sowieso de finale gaat halen.
Nou, maar dat is onze Amsterdamse zit wel beredeneerd.
Maar dat is toch. Doe ik verder niet.
Maar dat is toch in het. Dat is toch in het voordeel. Het hoeft voor mij ook niet, maar het is het voordeel van ons voetbal. Want we willen geen... kijk, het is voor die kleine clubs leuk als Groningen Europa ingaat... en dan in een pool met Marseille zo 0 punten halen. Nee, dag! Daar hebben we dus helemaal niets aan.
Dat vind ik toch een lariekoek, zeg.
Ja, daar hebben we helemaal niets aan.
Wat Maarten nu zegt, dat vind ik echt de grootste lariekoek die er bestaat.
Ja, leg uit.
Het bekertoernooi gaat er juist om dat Groningen een keer de beker kan winnen. En dan die punten. Nee, alsof PSV en Feyenoord zoveel punten hebben gehaald in Europa. Hou dat toch op.
Dat is helemaal waar. Maar de kans is groter dat die punten halen.
Ja, maar zo kan je toch een bekertoernooi niet inrichten?
Nee, maar ik redeneer niet als supporter, want daar heb je gelijk in. Maar ik redeneer vanuit de bond of voor het voetbal. Is het toch beter dat er daar een fatsoenlijke club Europa in gaat?
Ja, omdat je nu ook direct de plaatsing... Ja, alleen die bekerfinales de afgelopen 10 jaar, daar zijn er ook veel bij geweest. Het waren stuk voor stuk zulke mooie bekerfinales. Ook PEC Zwolle, Ajax, echt van die heroïsche maar ook Groningen wat de beker wint.
Sterker nog, die hele...
Dat maakt echt wat los, hoor.
Dat hele bekertoernooi, dat is ooit gered doordat Heerenveen die finale haalde. En met 32 bussen, of weet ik hoeveel bussen het waren, van Friesland naar de Kuip reed. Daar gaat dat bekervoetbal om.
Bergkamp nog bij Ajax voetbalde.
Ja, maar als de KNVB-beker nou elk jaar een onderrondje zou zijn tussen Ajax en AZ of zo. Dan zijn we er over 5 jaar helemaal klaar mee.
Maar dat zie je bijna niet, hè? Dat is de afgelopen 10 jaar bijna niet voor.
Nee, daarom. Dus daarom hadden ze het lekker zo moeten houden.
Dus mooi, op zich. Alleen kijk, dit is nu net een B. Ik ga het niet helemaal mee hoor. In dat, want Feyenoord loopt ook 28 keer achter elkaar thuis. En die loopt nu in één keer weer uit. En als het Ajax echt makkelijk, dan hadden ze thuis wel eens moeten hebben. Want nu hebben ze Vitesse uit. Als ze winnen, Utrecht uit. Ja, dus voor mij geen ABC'tje dat ze zomaar even in de finale staan.
Nee, maar ik geloof ook niet in een gemanipuleerde loting. Het gaat erom dat je die route al zo,
ja, oh zo ja,
kunt uittekenen.
En helemaal ten opzichte van andere clubs. Goeie stelling.
En toch kunnen we er ons op verheugen. Stelling 4. Een spits in de Eredivisie zou zich niet hoeven schamen voor de aanvallende kwaliteiten van Denzel Dumfries.
Ja, maar ja, het is toch gewoon een rechtsback.
Ja, maar hoe die gisteren de eerste, of wat is het, eergisteren de eerste erin ligt.
Ja, maar jij zegt eigenlijk dat je suggereert dat als hij in de spits staat, dat ook goed gaat.
Je weet het maar niet. Huh? Wat? Je weet het maar niet, hè?
Nee, ja, zet hem eens in de spits. Je kan bij PSV alles doen.
Het is een mooi verhaal en het is prima dat het nog iemand een doelpunt maakt bij PSV. Dus dat voorop. Alleen, toch is hij, ja, iets wat gechargeerd gezegd, ook deel van het probleem. Want hij is zo'n speler hij heeft zoveel energie. Hij wil ook liefst linksbuiten lopen en rechtsbuiten. En liefst zou hij nog op doel staan ook. En Ihattaren is ook zo'n speler. Die gaat overal lopen en rennen. En daardoor zit er ook soms helemaal geen vastigheid, geen structuur in dat elftal. En dat is het eerste wat ze hebben geprobeerd om die spelers bij te brengen. Van joh, ga nou gewoon je op je eigen taak richten. Dumfries ook. Ga nou eerst even verdedigen. En als je dan nog een goal kan maken, is dat leuk meegenomen. Maar nu kun je ook de situatie krijgen dat hij denkt van hey, lekker, ik heb oké. En dan ben je bij wijze van spreken 3 keer weg. En in je rug ligt de ruimte en dan krijg je een counter en dan krijg je een tegengoal. Dat soort dingen gebeuren ook. Dus er zit wel, het is een mooie romantische gedachte, maar er zit ook een andere kant aan.
Alleen in de fase waar PSV nu zit, of zat, ja zit nog steeds. Als je die wedstrijd keek, zijn energie was wel iets.
Ja, nee, maar dat
was aanstekelijk, ook voor andere spelers. En ik vond dat het doelpunt maakte, was toch een knappe actie van hem, ja, hoor. Nee, die hem naar binnen ja, meeneemt.
Ja, maar dat heeft hij ook. In het begin van het seizoen, ik interviewde hem in de eerste week van de voorbereiding. En dat is een beetje over, hè. Wat wil je dit seizoen? En zei hij meteen, ja, vorig seizoen ben ik te weinig bij goals betrokken geweest.
Ja, dat is nu wel
ik, anders. Oké, dat moet nu anders. En toen zei hij er gelijk bij, hey, en ik ga ook even naar die trainer van ons, want we hebben nog geen aanvoerder. Dus ik ga even mijn vinger opsteken dat je het even weet.
Ja, het is wel echt een mooie.
Dat is wel een leuke.
Alleen hij moet zoveel ruimte hebben in zijn spel. Want je ziet het met Nederlands elftal, die wedstrijden, als hij die ruimte niet heeft, dan komt hij in de problemen.
Maar bij het Nederlands elftal was ook de kritiek. Op een gegeven moment kreeg hij inderdaad, dan was hij weer naar voren gestormd. Ja. En dan kreeg hij wel, ik denk Duitsland uit. En dan kreeg hij hem, en dan, de aanvaller had hem net even goed meegenomen om een kans te creëren. En hij neemt hem dan verkeerd aan, kans weg. En toen was de kritiek van, ja, die Dumfries, met zijn zwaar, met zijn harde voeten.
Met zijn harde voeten, ja.
Daar moeten we niks mee. Dus die moet niet eens mee naar het EK. Dus het is ook wel een beetje dubbel.
Ja, maar moet je voorstellen dat je bij dit fletse PSV elftal, dat je hem weg zou halen. Ja. Hij stopt zoveel in die wedstrijd en zoveel energie in die wedstrijd. En het publiek krijgt daardoor ook zoveel meer, als het goed gaat, zoals zaterdag, zoveel meer affiniteit met het team dan als je dat niet zou hebben. Hij is in dat opzicht ook wel bijna onmisbaar geworden. En hebben jullie trouwens Maarten gezien bij de aankomst van de spelersbus met die fakkels in zijn handen of niet?
Ja.
Toch? Jij stond vooraan.
Stond jij daarbij?
Ja, dat werd toch even. Dat vond ik wel netjes. Net dat ene duwtje in de rug van die ploeg.
Ze hebben nog een spandoek in de kleedkamer opgehangen. Daar heb ik mee geholpen om dat te bevestigen.
Om dat te maken.
Wij met z'n allen voor jullie of zo.
Ja. Eendracht maakt macht. Ja, dat soort.
Dat, hè? Ja.
Ik vond het echt heel.
Jullie voor ons, wij voor jullie. Zoiets, toch?
Ja.
Ik vond het een prachtig moment, die aankomst van die spelersbus. En Hans Kraaij, die deed dat ook heel goed.
Ja, die deed het heel goed.
Ja, die stond als een verbaasde oorlogsverslaggever, stond hij daar.
De mensen zijn blij. Hoe kan het nou? De mensen zijn blij. Ja, ik vond het echt goed.
Die speelde een beetje onwetendheid, want die snapte natuurlijk ook wel wat er aan de hand was. Maar het was heel komisch. Ja. En ik vond het ook komisch, dat het was natuurlijk hartstikke mooi, hè, dat even gezegd zijn, dat die supporters in slechte tijden achter de ploeg gaan staan. Dat kun je alleen maar waarderen. Alleen ze sloegen een beetje door.
Ja.
Een beetje.
Die glimlach van Faber was ook mooi toen hij uit de bus stapte. Ja, die dacht ook echt zoiets van,
wat is dit nou weer?
Wat is dit nou weer?
Die had wel ook veel energie in zijn lijf. Want die sprintte en zo.
Ja,
die ging er snel. Langs al die mensen, het was helemaal enthousiast.
Het had iets koddigs.
Dat iets koddigs. Maar het leverde wel wat op.
Het was warm, maar ook het was mooi. Ja, het was ook een beetje
koddig. Het leverde wel wat op, maar ook Willem II. My god, hé. En dan, maar daar erger ik me dan ook weer aan in zo'n week vooraf. Hè. Wij hebben dan ook, we gaan een verhaal maken en dan is de strekking aan van... als we dan de elftal van die twee gaan maken, dan zet er maar 8 Willem II'ers in, want die zijn veel beter. Aad de Mos doet het dan natuurlijk, maar Pieter Visser, dat vond ik wel goed van hem. Die nuanceerde dat meteen al. Hè. Van ja, wacht even, hè. Zet ze maar eens in een PSV-shirt, zou het heel anders zijn. Die haalde er 3 jongens uit en dat was het wel. En zo is het toch ook? Als je die wedstrijd nu zag, dan is het toch nog even wat anders. Hè? Als je het nu moet doen. En dat is wel... Dat vond ik wel even een kleine ontnuchtering.
Dat is eigenlijk zo'n typisch voorbeeld van een goede subtopper. Vol vertrouwen richting de top.
En dan, ze kunnen het nog steeds goed blijven doen de rest van het seizoen. Alleen, ze hebben nu wel gezien, er komt iets mee bij kijken.
Ja, dat zag je inderdaad. Shane Nunnally was daar een mooi voorbeeld van.
Ja.
Die hartstikke goede speler voor Willem II. Hè? En geweldig gedaan tot nu toe. Ja, die zie je dan in zo'n wedstrijd, als er echt toch wel een beetje om gaat, als er wat meer druk om zit, zag je hem totaal niet. Nou, ja.
Speelde ook tegen een goede aanwinst voor PSV, die Ricardo Rodriguez. Gewoon, maar dan zie je op zo'n moment ook, als gewoon een speler binnenkomt, en die doet inderdaad logische dingen aan de bal, die raakt niet in paniek, die speelt dus iemand in, dat je denkt, ja, hey. Logisch dat hij hem zo inspeelt. Ah, dat scheelt zoveel. En dat, daar hebben ze wel een goede.
Is er een kans dat ze misschien een keertje Rosario niet gaan opstellen? Of is dat, staat dat, laat me zeggen, contractueel zo dat ze anders
dat
minpunten
moet, krijgen? Ja, dat heeft hij zijn contract staan. Nee, maar het probleem op die positie is een beetje dat...
Kijk, wie kan er nog meer spelen?
Nou ja, dat...
Gutierrez alleen.
Ja, kijk, Sadilek... Kan daar spelen als hij fit is, nu geblesseerd. Gutierrez is alweer een beetje een frivolere speler. Je hebt in de elftal... Kijk, we noemen Dumfries. Ja, Dumfries is het liefst altijd weg. Ja. Je had Angelino vorig jaar. Was het liefst altijd weg. Dus je hebt er wel eigenlijk op je middenveld minimaal 1 nodig... die in elk geval ook een beetje denkt dan... Hey, ik zal eens een bal afpakken. Ja. En daarom... Het liefst heb je, en daar komen we wel eens op Gravenberg met de vergelijking Frankrijk. Het liefst heb je iemand die à la Frankrijk had gewoon fysiek meebrengt en het duel wint en ook heel goed kan voetballen. Maar ja, dat is niet iedereen gegeven.
Ja, maar nu hebben ze het allebei. Het niet. Nu heb je de twee balafpakkers staan.
Maar de alternatieven zijn, ze hebben alleen dus, ze hebben Rosario Hendricks, maar daarachter heb je dus Guti, Sadilek. Dus
Afellay heb je ook nog. Ryan Thomas kan daar ook spelen. Ihantaren kan daar spelen. Dus het kan wel, alleen die staan. Thomas en Ihantaren staan nu ergens anders in het elftal. Alleen uiteraard, Guardado was natuurlijk ook een type die allebei kon. Ja, die heb je nodig. Ja. Dat zullen ze ook proberen om die te vinden.
Ook wel een beetje medelijden met die Rosario.
Ik ook,
in de zin dat, in de top moet je presteren, hè, laat dat gezegd zijn. Dus daar heb ik niet zozeer medelijden mee. Maar je ziet aan die jongen, die speelt echt met stroom op zijn schoenen. En je merkt ook, voor mij, jij was in het stadion, alles wat hij verkeerd doet, dat komt ook 3 keer zo hard terug. Ja. Dat is zo'n speler die heeft geen enkel krediet meer bij het publiek. Dus dan zie je dat als hij een keer de bal verliest, dat het dan van kwaad tot erger wordt. En dat vind ik ergens wel sneu, want het was een jaar geleden natuurlijk gewoon een goede speler die het Nederlands elftal haalde tegen België. En dat was misschien wat te hoog gegrepen en dat is ook prima. Maar hij zou natuurlijk op zich een redelijk goede speler voor PSV moeten zijn. Hij is niet zo slecht als dat je nu soms vermoedt, denk
maar
ik.
Maar is het in potentie een scenario blind? Die is ook door een diep dal gegaan. Of is het een scenario Bazour die je op een gegeven moment over een paar jaar ergens...
Het is altijd moeilijk om dat soort situaties te vergelijken. Het zijn heel andere karakters en heel andere spelers ook wel. Maar ik ben wel benieuwd of die eruit komt. Het zou wel heel jammer zijn als het
niet lukt.
Ja. Mensen die noemen bijvoorbeeld Bazour, mensen die met hem gewerkt hebben, die zeggen, ja, deze jongen, Bazour dan, die is gewoon, die mist, laten we zeggen, het overzicht noemen om... die zal altijd op het niveau Vitesse is wel het maximum. Want die mist gewoon het overzicht om zich nog verder te kunnen ontwikkelen. Die is altijd dat. En Rosario is wel echt wel een pinter jongen. Maar ja, het is...
Het is een voorbeeld van wat vertrouwen met de speler doet. Vind ik, als je naar hem kijkt.
Ja,
en denk ook, ik, moet je dan is het voor een trainer ook lastig. Want haal je hem eruit, dan kun je misschien helemaal... Dat hij zich helemaal, laten we zeggen, zieloos voelt.
Ja, maar als ze echt
maar als je hem langer laat staan in thuisduels, dan wordt hij per wedstrijd wordt hij slecht. Hè?
Ja, maar dat is lastig. Goed, er moet ook iemand zijn die dan meteen aantoonbaar beter is. En in die rol is dat momenteel niet. Of ze staan op een andere positie, dus in het elftal.
Is dit een beetje tot slot van het PSV-blok? Is dit hoe we het gaan zien de komende weken? Die 4-4-2?
Ja, dat willen ze. Dat willen ze wel. Maar ja, je zult weer zien, raakt er van deze week een geblesseerd. Of,
dus
het zal dan wel wisselen. Maar,
niet jinxen.
Ja, maar het is wel. Ik vind het wel goed. Vorige week hebben we ook toch een beetje de discussie ook aangezwengeld van. Hè, wat zijn de alternatieve manieren om te spelen? Kun je nog iets doen? En Faber is dan zo. Die zegt dan ook van, ik vind het wel leuk om te lezen. Want die zei, ja, ik denk daar ook over na. En hij zegt, ja, 4-4-2, dat is waar we nu op uitkomen. En het is in elk geval, het stroomt weer. Er zit weer beweging in en dan moet blijken.
Vertel jij ons nou in deze podcast dat je hebt zitten puzzelen in de trainerskamer van PSV? Samen een bord erbij, even met z'n tweeën.
Nee, dat is niet overdreven over doen. Maar ik vind het wel interessant.
Ja, Wouter,
ik
kreeg de winstpremie ook wel de helft richting.
Er kwam op Twitter ook Jack van Gelder, die is daar dan kritisch over. Die snapt niet dat de journalistiek dan daar ook gewoon zelf zijn idee over loslaten. En dat twittert hij dan. Ja, ik vind dat echt onbegrijpelijk.
Kritisch over jouw stuk?
Nee, maar dat sloeg.
Die nee, maar wat wil je dan?
Want een bladzijde daarvoor stond een stuk van Mikos over wat moet het middenveld van Feyenoord worden met alle mogelijke opties.
Ja,
dat was eigenlijk hetzelfde soort verhaal. Alleen daar stonden nog geen veldjes bij. Ik bedoel, dat is toch verhalen die volgens mij elke dag overal te lezen zijn. Dus
dat lijkt me toch ook.
Dan moet je lekker
dat
laten.
Je moet daar toch over. Tenminste, ik vind dat de verplichting van een voetbaljournalist, dat die op een onderbouwde manier nadenkt over het spel.
Ja, maar dat gebeurt ook.
Dat het niet alleen maar over de politiek gaat.
Nou lekker, dat gebeurt ook met Oranje toch ook. Voor elke interland van Oranje zie je.
Tuurlijk.
Elke praatprogramma zie je de opstellingen voorbij komen. Iedereen maakt toch continu opstellingen.
Wat zijn van Gelder dan? Dat je dat niet goed had gedaan.
Nee, dat vond hij ongepast.
Dat je te veel meedacht
voor een krant.
Nou, wat een onzin.
Ja. En maar om aan te geven hoe dat dus blijkbaar ook soms beleefd kan worden.
Ja.
Maar Faber, nee, die zei juist van, nee, die zegt, jij kijkt er ook naar.
Ja, die is ook aan het puzzelen. Ja.
Wat kun je doen? En, ja. En dat was wel interessant om te zien hoe dat is zo'n Thomas. Ja, interessant wel.
Goed, tot slot de extra stellingen. Daley Blind is de meest onderschatte voetballer van zijn generatie.
Ja, ik heb dat geloof ik in een column geschreven.
Ja, ik dacht ik pak het zinnetje er even uit.
Ja, dat denk ik. In Nederlandse spelers wel. En nu niet meer hoor.
Nee, dat begrijp ik.
Nu is de waardering natuurlijk wel. Ja. En dat was in 2019 geweldig. Als je dat niet zag, dan moet je wel blind zijn.
Ja.
Maar... Goeie, hè?
Ja,
heel flauw.
Ja. Maar de publiek ook, hè, van Ajax.
Oh, waarom lachen we
er nog? Zouden er nog mensen bij Ajax zich niet doodschamen op die tribune? In die Cruijff-revolutie, Blind kapot gemaakt. En dan nu, Daley Blind, echt Ajax ziet. Heel eng, heel eng. Of niet, Sjoerd?
Ja, nee, ik voel dat ook
of
zo.
Of niet, Freek.
Maar. Ja, nee, dat contrast is wel heel groot, ja. Maar deel helemaal de mening van Sjoerdje.
Goed. Maar nog even één dingetje over Ajax. Want ik had die column geschreven. En toen zag ik een dag later pas dat fragment van Erik ten Hag die begon te klagen over de arbitrage. Toen had ik eigenlijk spijt van mijn keuze. Ja. Want Willem van Hanegem begon al vandaag in de krant over.
Ja.
En die haalde ook de storm erbij. Dat vond ik dan weer een stap te ver. Maar dat geklaag van ten Hag...
Dat Ajax zo benadeeld wordt.
Ja, kijk, die wedstrijd tegen Chelsea, dat heeft iedereen kunnen zien. En dat is die wedstrijd tegen Chelsea heeft vooral aangetoond dat de VAR natuurlijk niks oplost. Want sterker nog, zonder VAR was het probleem minder groot geweest. Want nu wordt het gevoeld als een enorm onrecht. En begrijpelijk ook wel. Maar je moet natuurlijk als trainer van Ajax nooit gaan zeuren over een soort... hij suggereerde eigenlijk een soort van complot. Van arbitrale blunders. En dat is natuurlijk totale waanzin. Ja. Ajax heeft net zo vaak voordeel van de scheidsrechter als iedere andere club. Misschien zelfs wel vaker. Want, en dan heb ik het ook niet over Ajax zelf, maar over topclubs in het algemeen. Ja, dan ga je niet lopen piepen. Dat hoort niet bij de status van een Ajax-trainer. Ik was wat dat betreft roerend met Van Hanegem eens.
Freek, doe er wat aan.
Ja, nee, maar ik vind sowieso altijd oeverloze, zinloze discussies over arbitrages. Zelfs bij onze vierde klasse amateurs is gewoon verboden om na een wedstrijd iets over de scheidsrechter te zeggen. Ook al is hij zo slecht, moet dat er blij zijn dat hij er is. Ja. Dat hij überhaupt zo gek te vinden is die in het amateur wil fluiten. Zeker. En voor profs, joh, die scheidsrechters zijn allemaal hele ijdele baasjes, hoor, allemaal. Dus die gaan het veld in met één ding voor zichzelf. Ze willen zo goed mogelijk fluiten, want ze willen allemaal de WK-finale halen. Die gaan echt niet bezig, want die wil ik benaderen. Alleen, ze hebben misschien wel eens een keer een mindere dag. Nou, bij Ajax zie ik elke week spelers die een mindere dag hebben. Dus ik vind dat totaal over scheidsrechters klagen, vind ik altijd zo...
En vooral als er dan verbanden worden gelegd. Dat vind ik helemaal... Ja. Daar word ik altijd zo moe van. Dat er dan altijd, ja, er worden dan verbanden gezocht tussen de ene arbitrale fout en de andere. Kijk, in de emotie snap ik dat wel. Laatst Danny Buis over Joey Coy. Die dat had dan 4 keer in het nadeel van FC Groningen een beslissing genomen. Dat je dan als trainer in die emotie van die wedstrijd zit. En dat je briesend het veld afloopt. Dat begrijp ik tot op zekere hoogte nog wel. Maar dat daar bloedserieus... Wordt gekeken van, nou ja, kijk, Ajax is toen benadeeld en toen benadeeld. Of Feyenoord is toen en toen benadeeld door die en die scheidsrechter. En dan wordt dan een soort complot ingesuggereerd. Hou nou toch op, nee, joh.
Het is wel zo dat ze
in Italië misschien wel.
In de Kuip hadden ze wel altijd graag Reinhold Wiedemeyer.
Oh, maar dat kijk, gewoon, ik geloof wel dat er een soort onbewuste...
Aardige vent. Ja. En
ja, maar ik geloof ook wel dat er een soort onbewuste beïnvloeding bestaat, hoor, van scheidsrechters. Ik geloof wel dat want het zijn gewoon mensen. Ja. Dus het is moeilijker om in de Kuip, daar geloof ik zeker in, om in de Kuip een penalty tegen Feyenoord te geven is moeilijker dan om een penalty mee te geven. Ja. Maar dat is natuurlijk geen complot, dat is gewoon hoe het menselijk brein werkt.
Ja.
En dat dus
gewoon een sociologisch fenomeen.
Ja. Ja. Ik zou ook liever, eerlijk gezegd, in de Kuip een penalty voor Feyenoord.
Dat heeft geen dan tekenen dat je helemaal team zo wordt gescholden. Ja. Hey, maar een goede snelle ronde dit trouwens.
Ja, dat is echt een snelle ronde. Na de allerlaatste dan heb ik er nog één. Marco van Basten op het NK Squash is een feest voor de sportwereld.
Geweldig stuk van Dennis van Bergen ook wel in de krant erover. Ja, dat is ook fantastisch. Ja, dat vond ik helemaal
mooi. Vooral dat die tegenstander zei, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel met Marco van Basten.
Nee, dat was helemaal mooi, ja. Ja, en ik vind het toch knap hoor, met je enkel. Want iedereen heeft denk ik wel een keer gesquashed. Je bent toch wel continu in beweging.
En als je dan 55 bent, dan is het helemaal knap. Nou ja, ik vind het ook wel bijzonder dat zo iemand die natuurlijk bezeten is van sport en van voetbal is geweest, dat hij nu ook bezeten is van squash. Want dat vond ik ook nog een mooi bijzinnetje. Hij squasht 6 keer in de week.
Ja.
Dat is ongelooflijk. 6 keer in de week. Ja. Dan is het op zich wel logisch dat je goed wordt.
Squash is het nieuwe golf.
Hey, maar,
hij heeft altijd wel aanleg gehad.
Waarom niet één vraagje over de kopbal van Stefan de Vrij gisteravond?
Die toen kopbal, sliep hij al.
Er is een filmpje op internet. Moeten alle luisteraars maar eens opzoeken. Marco van Basten in Bernabeu, die een voorzet krijgt en hem inkopt. Nou, dat is bijna deze kopbal.
Keeper Bujo van Real Madrid.
Ja, maar werkelijk, deze kopbal... Nou, echt, petje af. Maar goed, bij deze
ben,
dan.
Ben blij dat jij het noemt.
Nou, mooi toch?
Ja. Nee, ik zag je
is een mooie wedstrijd.
Je tweetje wel langskomen.
Geweldige wedstrijd. Ja. Lukaku. Hadden wij Lukaku maar eens Nederland.
Ja.
Ja. Ja.
Echt. Ronald Koeman was er. In San Siro.
En die heeft Lukaku gescout voor Nederland. Ja.
Ik vind dat er één...
Maar dat was wel heel interessant.
Speler.
Dat er één speler mag overstappen voor een toernooi. Is dat niks?
Ja. Laten we die regel invoeren. Maar, nee, maar Koeman, ik vond het interessant dat Koeman er was. En niet alleen om die wedstrijd, want het is logisch dat hij topwedstrijden bezoekt. Maar De Vrij is natuurlijk wel een interessant dossier als je naar het Nederlands elftal kijkt. Met De Ligt en Virgil. Die zijn natuurlijk onomstreden en die doen het hartstikke goed. Maar de rol van De Vrij in de pickorde van Oranje is toch wel een interessante. Want hij is een geweldige speler bij Inter. Hij was weer de beste speler van het veld. Ik ben toevallig naar die andere Milan-Inter geweest. Eerder dit seizoen toen was hij ook echt geweldig. Hij is echt de regisseur van de verdediging daar. En toch, in het Nederlands elftal heb je het gevoel... dat als Koeman een van die twee zou moeten vervangen... dat hij dan misschien ook nog wel eens voor die Nathan Aken zou kunnen kiezen. En de Vrij staat er, die heeft toch een beetje een verleden. Hij heeft een paar keer afgezegd voor het Nederlands elftal.
Dat, want hij, de laatste keer ook, dan was hij er wel bij. Maar dan zei hij, ja, ik heb een beetje ontsteking, mijn lies en ja, moeilijk en... Dan kon hij ook weer net niet spelen. En inderdaad, daar is altijd wel iets mee. Of altijd niet, vaak of regelmatig. En
Koeman houdt daar niet zo van.
Maar wat een ongekende luxe. Voorin zitten we te zoeken en te zoeken. En dan achterin heb je gewoon nummer 2 van Italië. Nummer 1
en AK doet het ook hartstikke goed. Dus van je Dijk, hebt er 4 AK. Die zo kunnen spelen.
Nee, daarom.
Blind die dan nog centraal kan?
Ja, dat zal het probleem niet worden.
Nee, dat ligt ouders.
Ja, lekker. Lekker met 6 verdedigers.
Ja, alleen maar verdedigingsopstelling.
Ja, kan prima.
Nou,
je kunt beter met
alleen maar verdedigers spelen dan met alleen maar aanvallers. Hè?
Ja, nou,
iedereen die dat wel zo gevoetbald heeft op trainingen. Je wordt liever bij verdedigers
erin zitten. Zeker, maar kijk naar VVV. Die spijkeren de boel dicht en die halen elke wedstrijd.
Ja, maar om nou het EK met 3 wedstrijden in eigen land als VVV te gaan voetballen tegen Oekraïne is misschien ook wel...
Toch, Freek, ik snap wat je zegt. Met die partijtjes heb je gelijk. Maar toch denk ik dat je met 11 Maradona's eerder wereldkampioen wordt dan met 11 Barry van Aden.
Ja, nou, absoluut. Absoluut. Daar ben ik volledig mee eens. Gaat ook volledig tegen mijn...
Hier bij de titel van de podcast. Heren, dank u wel voor deze maandagochtendvergadering. Graag tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD, altijd dichtbij.